Beste luisteraars, welkom weer bij een podcast van Telecom Paper. Ik zit hier met Tim Paulus. Tim, goedemorgen.
Goedemorgen.
En met Victor. Victor, goedemorgen. Victor, die steekt dan zijn duim op. En we gaan weer deze week beschouwen, Tim. De Telecom en Media Week. Er is weer heel veel gebeurd. Eigenlijk te veel om uitgebreid bij stil te staan, denk ik. Maar ja, we gaan ons een leuk half uurtje hebben, denk ik. ACM heeft wat dingen geroepen. Vodafone heeft wat nieuws in de wereld gesloten. Digitale soevereiniteit, het woord, zal wat vaker terugkomen. We hadden non-telecom en misschien wel belangrijk, we hebben nog veel meer. Dat gaan we allemaal bespreken zo meteen. Maar we hadden natuurlijk, Tim, gisteren ons jaarcongres, Telecom Insights 2026. Ik vond het eigenlijk wel leuk, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen als Telecom Paper zelf.
Ja, dan ben je een wc-eend, hè?
Dus dat moeten we niet
ik
doen.
Ik vond het ook leuk. Ja, ja, leuk.
Volgens mij hadden we een mooie line-up met de topsprekers. En wat is jou het meeste bijgebleven eigenlijk gisteren?
Dat verhaal die was er vorig jaar volgens mij ook van
Transactive. Oh, in de boer, ja.
Ja, ik voelde me natuurlijk gesterkt. Ik was de enige babyboomer in de zaal, de rest was jonger. En het ging natuurlijk over de babyboomers, dat de meest aantrekkelijke doelgroep is. Nou ja, dat is, hij sloeg de spijker op de kop.
Ja, dus het was ook wel een mooie presentatie, moet ik zeggen. Met balletjes in bakjes. Ja. Om heel duidend uit te beelden dat de babyboomers, jij dus Tim, ik zit er al lang niet aan. Inderdaad wel de meest interessante groep is om je dienst op aan te bieden. En wat ik wel leuk vond is, wat hij zei Aljan, is dat het gedrag van de babyboomers eigenlijk gebaseerd is op het feit hoe ze waren tussen 12 en 25. Toen de pil werd geïntroduceerd en de provo's en dat soort dingen. Dus heel rebel zijn.
Ja, duidelijk. Ja. Dat zijn we.
Ja. Ja. En dat ben je, Tim, volgens mij. Dus.
Ja, de vormingsjaren. Ja, ja.
Wat ik ook wel grappig vond, was natuurlijk de presentatie van Edgar de Beulen, daarna van 50+.
Ja.
Die eigenlijk zei van, volgens mij doe ik alles wat Aljan heeft gezegd, zonder dat daarvan bewust te zijn.
Ja, was dat nou toeval?
Nee, dat was toeval. Ik had ze niet aan elkaar gekoppeld.
Ja,
het is niet zo dat ze elkaar zeggen van, als jij zegt, zeg ik dit. Nee, het was echt
ja, het ging inderdaad perfect. Ook dat punt van, wij van 50+ mobiel bieden dus niet telefoons aan met grote knoppen of zo.
Ja.
Nee, dit zijn hele normale mensen en ze zijn niet ziek en ze zijn niet bejaard en ze zijn niet oud enzovoort. Ja. En datzelfde punt maakte Aljan. Dus dat was leuk om te horen. Zo.
Ja, en het ook leuk om te horen natuurlijk dat 50+ mobiel het goed doet in Nederland. Hè. Volgens mij hadden ze iets van 350.000 subs.
Ik dacht 450.
Nee, dat was de target voor het eindjaar jaar volgens mij. Okay. En volgens mij willen we verder groeien. En wat ik eigenlijk ook wel leuk vond, ving ik een beetje op in de wisselwerking. Dat vast voor de babyboomers was misschien ook wel een optie voor ze. Breedband. Heb je dat niet gehoord? Bij 50+ mobiel?
Oh, dat 50+ mobiel de vaste markt ingaat.
Ja.
Oh, dat heb ik even. Nou, dus dat ik even te slapen. Ja, dat heb je dan ook, hè, als babyboomer. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, oké, okay, die heb ik even niet meegekregen. Maar dat zien we aan alle kanten. Youfone zit in de vaste markt ook. Hollands Nieuwe is de vaste markt ingegaan. Budget Thuis, niet te vergeten. Dat past wel bij dit soort merken.
Next Step.
Dat is natuurlijk ook omdat je langzamerhand een goede wholesale markt hebt. Hè. In mobiel heb je dat altijd wel gehad, hè, niet gereguleerd. Dus daar heb je drie netwerken.
Yeah.
In vast is het altijd wat moeilijker, want je was altijd afhankelijk van KPN. Maar daar komt wat concurrentie bij en dat is mooi voor die markt. Voor dit soort spelers dus.
Ja. Nou, we hebben op de website natuurlijk allerlei verslagen. Ook van het verhaal van Steve van Rooyen, wat ik zelf erg leuk vond. Ik vond het een goed verhaal. Ik vind dat mensen uit Engeland altijd beter kunnen speechen dan de meeste Nederlanders, om het zo maar zeggen. Dus dat was helemaal mooi. Mooi verhaal. Je kunt ermee meegaan of niet, uiteraard. En bij de prijsuitreiking van de Customer Choice Award, die gewonnen zijn door Netflix uit mijn hoofd, 50+ en Delta.
Ja.
Was het natuurlijk wel leuk dat de nieuwe baas van Delta ook even langskwam.
Zeker, Stefan.
Stefan, die was het niet helemaal eens met Stefan van Vodafone Ziggo. Stefan.
Steven.
Ja, Steven.
Ja.
Spraakvoering alom. Ja. Dus dat was mooi. Dus ik denk dat we terug kunnen kijken op een mooi event
Nee, kijk, Steven had natuurlijk een prima verhaal. Hè? Het consumentenperspectief, het werkt allemaal prima, de kabel. Ik heb zelf ook jarenlang op de kabel gezeten. Ja. Je gaat daar niet weg vanwege de kwaliteit. Een paar mensen daar gelaten, hè, vanwege de upload of zo. Zo'n iets. Dus het is goed dat Steven dat verhaal een keer heel uitgebreid vertelt. En ophangt aan dat begrip, wat was het ook weer? Sufficiency threshold, zoiets. Ja. Nou, mooi. Zeker. He, dus dat is goed om dat een keer over het voetlicht te brengen.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk niet het hele verhaal, want Vodafone Ziggo legt in nieuwbouw glasvezel aan.
Ja.
Dan kun je je afvragen, ja, waarom dan? Oké, maar dat is een heel ander verhaal. Dat is een ander perspectief. Ja. En dat is meer het perspectief van Open Dutch Fiber, zeg maar.
Ja. Nee, maar dus het perspectief van goh, als klant maakt niet uit over welke infrastructuur het gaat, als het maar werkt en het doet en dus betrouwbaar is en het altijd doet.
Ja, en dat zie je terug in hun marketing. Hè? Die boodschap brengen ze heel goed over, denk ik.
Ja. Nou goed, en het altijd doet, hè, dan komen we toch weer even terug bij Odido. Dat natuurlijk vorig jaar hadden ze wat netwerkoutjes. En wat je eigenlijk ziet, en dat lieten we gisteren ook zien in de NPS-scores van Odido. Ja, die sinds dan, hè, medio 2015, loopt die terug. Dus ze hebben echt wel een uitdaging. Je ziet dus dat de betrouwbaarheid van de verbinding en het altijd doen, dat is misschien al bijna belangrijker dan prijs, hoewel je dat in Nederland natuurlijk niet te hard moet zeggen. Mm-hmm. Vodafone had denk ik een mooi verhaal. Heeft natuurlijk de markt ook weer opgeschud, Tim, met One, Vodafone Ziggo One.
Ja,
waar we trouwens opviel, is dat Vodafone niet meer voluit werd geschreven. Het is het merkje Vodafone en Ziggo voluit geschreven. Zou dat een voorbode kunnen zijn dat ze langzamerhand Ziggo als brand gaan gebruiken in Nederland? Even speculeren, Tim.
Ja, nou nee, dat niet. Want ze hebben net ook bij de vorming van die Ziggo Group afgesproken met Vodafone dat die nog 10 jaar lang diensten inclusief de merknaam leveren. Maar ik denk dat deze moet ik eigenlijk aan jou laten, want ik heb het niet helemaal door. Dit, ze willen volgens mij wel die dubbel branding handhaven. Van echt, Vodafone is echt mobiel en Ziggo is vast. En dan zit je natuurlijk een beetje moeilijk met FMC, want dan zit je in het midden. Dus hoe ga je dat dan branden? En daar hebben ze dan One voor bedacht. Ja, ik kreeg er niet helemaal de vingers achter in hoeverre dat nou anders is dan hun huidige FMC-benefits van dubbele data enzovoort.
Nou, wat volgens mij nieuw is, Tim, is dat de mate van voordeel wat je krijgt afhankelijk is van de pakketten die je gekocht hebt. En hoe hoog de snelheid, hoe meer loyalty korting krijg je, zowel voor vast als mobiel. Dat kan een oplopen tot €20.
Ja, okay,
Je moet er wel goed op studeren, wil je kijken wat de beste deal is.
Het wordt er niet makkelijker op voor die arme consument, ja.
Nee, dus het is eigenlijk wachten op een soort AI-tool die zegt van ik woon daar en daar, ik heb dit en dit nodig, wie moet ik kopen?
Ja, het herinnerde ook een beetje aan Telenet, hè? Waar op de achtergrond ook een basisinstap wat duurder werd, maar daar hebben we het niet over. Want daar zat namelijk inderdaad ook de mededeling bij dat wij, Telenet, ik weet niet precies, ik denk op basis ook wel van AI, de komende weken, tijden, de consument gaan benaderen met mails van in ons nieuwe proposities, zou dat en dat voor jou het beste zijn om te nemen? Hè, en het kan heel goed zijn natuurlijk dat ze dat bij Vodafone Ziggo ook gaan doen.
Ja.
Hè, zo'n AI-benadering van voor jou, gelet op jouw gebruik, kun je het beste dat abonnement nemen.
Ja, ja. Dus over beste abonnement gesproken. Ik was van de week nog even bij mijn ouders. Die liet even de rekening zien van internet. Schrok ik mijn hoedje van. Dat was veel te veel, vond ik. Dus ik moet nog even wat vergelijkend waar onderzoek gaan doen. Dus,
okay.
Met een andere ding. Hey, dus volgens mij kunnen we terugkijken op een mooi congres. Ik zou zeggen, volg op onze website alle mooie berichtgevingen en de uitgewerkte verhalen. En uiteraard LinkedIn en alle social media's die erover gaan. Het andere belangrijke nieuws, Tim, was denk ik... ik weet niet of het was dat deze week eigenlijk. Was dat die glaspoortlijnen?
Glaspoort Delta, ja.
Moeten we daar gaan vinden?
Ja.
Nou, misschien stap 1. Waar gaat het eigenlijk over?
Nou, kijk, dat was de deal. Delta Fiber verkoopt 200.000 lijnen aan Glaspoort. Glaspoort is de joint venture van KPN en APG.
Ja.
En dat zijn 200.000 lijnen die liggen in Ziggo-gebied. In principe is Delta juist daar waar Ziggo niet is. Maar ze zijn op een goed moment met die lage rentestand immers ook maar gaan aanleggen in Ziggo-gebied. Nou, dat heeft iets van 900.000 lijnen opgeleverd.
Ja.
200.000 daarvan zouden naar Glaspoort gaan. Nou oké, dat ligt dan 2 jaar bij de ACM en dan komen ze eindelijk met de uitspraak. Kijk, Je kunt zeggen, als je het even heel simpel benadert, hè, van aan de ene kant, oké, er verdwijnt een infrastructuur, dus dat is niet goed voor de concurrentie, oké. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, maar alles blijft hetzelfde. Want de dienstverleners verdwijnen niet, blijven hetzelfde, de infrastructuur verandert niet. Dus er verandert eigenlijk niks. Waarom kun je het niet gewoon goed? En ja, die twee insteken moet je eigenlijk zien te verenigen. En volgens mij moet je dat doen. En dan maken we een bruggetje naar Open Dutch Fiber. Door te letten op netwerken. Wat is nou een netwerk? Is dat nou, ja, simpelweg een netwerk, kabeltjes enzovoort. Ja. Ik denk dat je in de tegenwoordige tijd iets preciezer moet kijken. Iets moet inzoomen. En moet kijken naar hoeveel actieve netwerken zijn er. Hoeveel actieve lagen zijn er. En als je op die manier kijkt, dan verandert het dus juist niks. Want de afspraak is dat Delta gewoon zijn actieve laag blijft gebruiken op wat straks het eigendom is van Glaspoort. Dus in die hele constellatie verandert niks. In het aanbod verandert niks. A priori verandert er aan de prijzen ook niks. Alleen die omslag van het kijken van netwerken naar actieve netwerken. Ja. Iets meer ingezoomd dus. Ja, dat is een omslag die ze, lijkt het wel, bij ACM niet goed kunnen maken. En daar worstelen ze mee. En daar moeten we ze bij helpen, Ed, denk ik.
Maar je zei, de prijzen blijven a priori gelijk. De prijs die straks Delta voor haar kiezen krijgt van Glaspoort, die is niet gereguleerd.
Nee, maar die zit wel, ja, nou wordt het ingewikkeld, hè. Ja.
Ze kopen wholesale iets in straks, ja, van Glaspoort.
Maar dat valt dan weer onder dat besluit, dat zogenaamde vrijwillige akkoord tussen KPN enerzijds en de providers anderzijds.
Wat binnenkort afloopt volgens mij, over een paar jaar.
Ja.
En dat is maar de vraag wat daaruit komt.
Ja, maar goed, kijk, het is natuurlijk ook zo. Delta betaalt nu, maar dat is Vestak Broekzak. Maar ze betalen het in feite wel eenzelfde leasebedrag aan Delta Fiber Netwerk. He, voor zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk dezelfde constructie. Ja. Het eigendom van Delta Fiber Netwerk verschuift naar Glaspoort. Glaspoort is een wholesale-only partij. Glaspoort is helemaal niet actief op de consumentenmarkt. Dus wat maakt het uit wie dat bezit? Dat is eigenlijk een beetje de redeneertrand hier die je denk ik zou moeten hebben.
Is het volledige besluit eigenlijk al openbaar gemaakt? Weet ik eigenlijk niet.
Nee, dat hebben nu alleen de operators. Er is een soort van consultatie opengesteld voor belanghebbenden om te reageren tot 6 weken na dat moment van gisteren, ja, of zoiets. Nou, waar kom je uit? Ergens half juli of zoiets. Ja. En dan zullen we verder zien. Dan worden die stukken natuurlijk openbaar. Misschien eerst nog aangevuld met reacties van marktpartijen, allicht.
Ja.
Er zal ook wel het een en ander zwart geverfd zijn, want er staan natuurlijk ook vertrouwelijke dingen in. En dan kunnen we verder kijken. En dan is het vervolgens de vraag, natuurlijk, daar gaat het natuurlijk nu wel om, van gaan ze naar de rechter, het CBB?
Als ik de bericht geef, sluiten ze het in ieder geval niet uit. Hè?
Nee. OV kan natuurlijk wel zijn van, ja, dat duurt weer zo lang. Weet je wat, vergeet het maar. We gaan verder met ons leven. En dan heeft Glaspoort denk ik twee opties. Inderdaad daar overheen bouwen.
Ja.
En dan maar zelf doen. Hè. Of zeggen, nou weet je wat, dan doen we wel wholesale bij Delta. Dan doen we het anders als het ware andersom. Dan plaatsen wij onze apparatuur daar. En nou, dan blijft het eigendom bij Delta zitten in plaats van bij ons. Ach. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus dat is waar ze nu naar aan het kijken zijn, denk ik.
Ja, want een KPN die heeft natuurlijk altijd retail-wise de concurrentie daar een beetje stilgelegd. Want je gaat natuurlijk niet allerlei concurrentie starten of lijntjes proberen over te nemen als je straks toch het netwerk gaat kopen of krijgen.
Ja.
Dus die dynamiek zal wel teruggaan. Wat denk je dat Glaspoort /KPN /Delta... overbouw is ook zo'n dingetje, 200.000 keer 1000 plus.
Nou ja, kijk, het is wel zo. Daar zitten wat randvoorwaarden bij. Ten eerste, dat is wel weer 300 miljoen.
Ja.
En ze hebben net de aandeelhouders beloofd dat het CapEx-budget gaat terugvallen vanaf volgend jaar tot onder het miljard. Dus dan moet je toch wel naar de markt toe en zeggen, oh sorry jongens, dat moment stellen we een jaartje of zo uit.
Ja.
Dat kan, hè? Dat kan. Dat heeft Proximus ook gedaan door het inlijven van Unifiber. Dat kan. Is op zich geen ramp. Kijk, het punt is namelijk, je zou kunnen zeggen, oké, doe dan wholesale bij Delta. Alleen dan kom je uit bij het DNA van KPN. DNA, dat bepaalt dat KPN eigenlijk de hele kolom wil hebben. En als ze diensten verlenen op netwerken van derden, dan doen ze dat alleen als ze de optie hebben om dat netwerk op termijn in te lijven.
Ja.
Nou, en ja, daar, dat kan dus niet met de huidige uitspraak. Ja, en dan betekent dat dus, ja, of ga je naar je aandeelhouders toe en zeg je, ja, sorry, maar het duurt even wat langer voordat die CAPEX teruggaat. Of zeg je, ja, nou ja, weet je wat, we stappen toch maar van ons DNA af en we gaan wholesale doen.
Ja.
En dan zien we wel.
Ja, waarbij zo'n Vodafone-Ziggo bijvoorbeeld, die gaat natuurlijk ook wholesalen nu op het Delta-netwerk.
Ja.
Dus KPN kan dat ook doen.
Ja, daarom, kijk, en het zijn wel weer details die de boel wel compliceren. Want Vodafone-Ziggo gaat Fula inkopen. Dus niet een eigen actieve laag. Hè. Houd dat begrip in de gaten. Actieve laag, daar gaan we het veel over hebben de komende tijd. Terwijl Delta wel zijn eigen actieve laag blijft doen op dat netwerk van Glaspoort. Als het doorgaat, de verkoop. Dus daar zitten wel wat verschilletjes. Zijn op de achtergrond wel belangrijke verschillen, geloof ik.
Ja, nou goed, wat je zei, we zullen volgens mij eerder zo'n stuk schrijven over open netwerken in relatie met Vodafone-Ziggo bijvoorbeeld. Zullen we even doorgaan naar het volgende onderwerp, Tim?
Ja, zeker, zeker, genoeg.
Volgens mij, als we gisteren hadden geturfd hoe vaak een bepaald woord voorkwam, welk woord zou dan met stip op één hebben gestaan, denk je?
Oh jeetje, iets met soeverein.
Of soevereiniteit, denk ik. Hè? Ja. Want daar gebeurt natuurlijk eindeloos veel. Hè? Soevereiniteit over digitale autonomie hadden we. En digitale soevereiniteit, ik weet niet wat het was.
Nou, dat vond ik wel een belangrijk verschil. Daar had ik ook nooit zo bij stilgestaan. Soevereiniteit verwijst naar onder welke wetgeving val je.
Ja.
Terwijl autonomie eigenlijk is waar het je om gaat. Je wil autonoom zijn. Maar goed, je wil ook niet onder de wetgeving van de VS vallen in het huidige tijdsgevricht. Dus allebei die begrippen zijn wel belangrijk.
Ja, die maakte Ludo Bouw volgens mij van Intermax vrij goed
helder.
Ja, die maakte
het heel duidelijk. Ja.
Maar het woordje soevereiniteit, in elke presentatie kwam het volgens mij minimaal één keer voor.
Ja.
En er is natuurlijk afgelopen week ook wel veel gebeurd over soevereiniteit. Althans, de vraagstukken daaromtrent. Amsterdam bijvoorbeeld, die volledig naar clouddiensten van KPN gaat. En dat zei Chantal Vergouw natuurlijk van KPN ook gisteren nog. En dat de telefoon roodgloeiend stond.
Ja, en dat, weet je, nog een klein linkje naar dat glasvezelgedoe. Dat kost natuurlijk ook geld, hè? Als KPN dit soort dingen gaat doen, hartstikke mooi, betekent ook investeren in de eigen cloud-infrastructuur. Datacenters, edge datacenters. En dat geld kun je maar één keer uitgeven. Iedere euro kun je één keer uitgeven. Dus op het moment dat ze Delta moeten gaan overbouwen, heb je toch wel weer een klein beetje een probleem. Hè? Want ja, we zitten ook met die cloud-infrastructuur.
Dan zou ik zeggen, de prioriteit van KPN ligt nou niet bij overbouwen van Delta, maar meer bij zorgen dat die cloud...
Je zeggen, zeker. Ja. Ja.
Maar ze hebben natuurlijk ook een recente deal gedaan met Stack IT, hè, om in Europa aan te zagen. Dus het lijkt alsof het allemaal samenvalt en ik denk de investering wel daar zit. In de datacenters natuurlijk. Wat ik ook wel grappig vond was dat... Er was van de week ook een bericht van Xelion. Het platform wat wij gebruiken, Tim, bij Telecom Paper... om met elkaar te bellen en mensen ons te bereiken. Maar die ging volledig over naar Europese cloud. Dus volgens mij naar Franse OVH Cloud. Ik weet niet eens hoe je dat uitspreekt.
Mensen liet dat vallen. Ik geloof OVH.
OVH.
Op zijn Frans.
Ja.
OVH.
Ja, maar dan achter het Engelse woord cloud.
Ja.
Ja, cloud. Oh nee, dat is wat anders.
Ja.
dan ga je door. Oh, dat is natuurlijk vanwege geopolitieke ontwikkelingen. Maar dat was helemaal niet van het val, zei ze. Nee, het was gewoon alles beter in eigen hand te houden. Dus dat kan ook nog een reden zijn om... wat je ver haalt, hoeft niet altijd lekker te zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus, de Ludo had gisteren natuurlijk van Intermax een verhaal dat hij ook ziet dat steeds meer partijen naar Europese cloud zitten te kijken. Vond ik erg leuk, moet ik zeggen, allemaal. Hadden we nog meer over soevereiniteit? Nee, volgens mij niet. Hè?
Nee, ik geloof het niet. Hè. Nee. Dat was ook wel weer klaar, denk ik.
Nou ja, wat misschien is zijlinks daar wel gevolg van. Fedra van Eurofiber had gisteren misschien... Eurofiber maakte cijfers bekend gisteren. Die waren gestegen naar volgens mij 350 miljoen. Een stijging van plus 13%. Dat is natuurlijk ook allemaal gevolg, Tim, denk ik, van alles terug in Europa. Zelf investeren en bouwen.
Ja,
dus,
op zich is dat allemaal goed nieuws, hè, voor de Europese infrastructuur. partijen, waaronder al die telco's.
Ja. Ja. En het bedrag wat gisteren ook nog wel langzaam was, 265 miljard euro of dollar, die wij heel Europa spendeert aan techdiensten in Amerika.
Oh ja, ja.
En toen,
ja.
Toen zei Ludo van, nou, het zou toch mooi zijn als we daar x procent van hier kunnen houden. Dat is ook weer goed voor de economie. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi verhaal. Gaan we door naar andere ontwikkelingen in de markt. Tim, meer aan de consumentenkant. Dat was natuurlijk begonnen de week met Revolut. De bank, volgens mij, je hoeft het niet te zeggen, maar volgens mij had jij Revolut.
Ja, klopt. Zeker. Ja, het is allemaal erg makkelijk en laagdrempelig. En ik heb een gratis abonnement. Maar als je een betaald abonnement hebt, dan kun je nog weer veel meer doen. En krijg je er extra's bij, allerlei abonnementen op een VPN en wat al niet.
Ja,
het is de slimme jongens.
Ja, dat is wat we ook zeggen. Dus we zien dat non-telecom bedrijven steeds meer telecomproducten gebruiken in hun bundeling, als het ware. Het is natuurlijk een commodity geworden. Je kunt gewoon ergens inkopen, het aantal MB's. Dus je moet wel van goede huizen komen om daar in te differentiëren. Dus je ziet eigenlijk een soort trend dat mensen zich steeds meer aansluiten bij een platform, Revolut of iets anders, en daar heel veel van hun diensten kopen. En het leuke van Revolut was natuurlijk, ze hadden al een eSIM. Maak jij daar gebruik van, Tim? Ik denk het niet, want je had natuurlijk een gratis
nog niet, nog niet, ja.
En nu worden ze MVNO op het KPN-netwerk.
Ja.
En ze waren natuurlijk al MVNO op het, volgens mij in de UK en Polen en Duitsland komt eraan.
Ja.
En ze gebruiken daar het platform van de MVNE One Global van. Heb jij al een bericht gekregen dan van Revolut dat ze dit gaan aanbieden in Nederland?
Nee, volgens mij niet.
Nee.
Maar volgens mij kun je inderdaad wel al aanbieden.
Ja.
Ik zag wel de IPO van SpaceX langskomen in de Revolut-app. Ze zijn lekker commercieel daar.
Nee, je kunt gewoon aandelen kopen en handelen in de Revolut app.
Ja, zeker. Zelfs Bitcoin en andere crypto.
Ja, ja. Ik zat laatst aan het kijken, zag ik een lijntje wat heel hard naar beneden liep. Ik denk, nou, daar moet ik niet in beleggen. maar het leuke van de Revolut, en dat was gisteren volgens mij, kwam ING ook met een herpositionering van haar pakketten. Dat lijkt eigenlijk een copy-paste van Revolut. En ook daarin komt een eSIM.
Ja, die eSIM en iets breder de wholesale markt, die zorgt er wel voor dat dit soort innovatie tot stand komt. En dat is hartstikke mooi.
Ja, dus zo zien we. We gaan het volgen. En even terug naar Revolut. Hè. De prijsstelling is denk ik heel goed en heel scherp. Hè. Het bedrijf heeft 1,5 miljoen klanten. Dus de vraag is uiteindelijk van, god, wat gaan daar de Vodafone's, KPN's en Odidas van merken als mensen heel makkelijk, simpel, klik-klik, iets kunnen afsluiten. En in dat ecosysteem van Revolut gaan ze dan nog rondkijken naar, ik ga naar KPN toe of ik houd gewoon bij Revolut, want dan zit het allemaal bij elkaar. Dan krijg ik kortingen, dan krijg ik refpoints, zoals het heet.
Ja.
En dus eigenlijk doet Revolut hetzelfde wat de operators deden, bundelen, maar dan met andere bundels.
Ja, en niet onbelangrijk, zonder contract, hè? Maandelijks opzegbaar.
Ja.
Dus dat maakt het ook wel weer heel laagdrempelig. Niet alleen de software, een paar kliks en het is klaar. Dat maandelijks opzegbare. En dan tot half september kun je eigenlijk dat bodemabonnement afsluiten. Unlimited voor €20.
Ja.
Ja, daar kan bijna niks tegenop, hè?
Nee. Dus interessante ontwikkelingen. Uitdagend natuurlijk voor de telecomsector. Houdt ze scherp, denk ik dan maar even zeggen. Je had het net al over de beursgang van SpaceX. Volgens mij, weet je eigenlijk wat de koers-winstverhouding is van het ding?
Nee, geen idee, maar die is astronomisch.
Ja, toch?
Om in dit soort termen te blijven, ja. Ja, want het, nou ja, wat heet hij?
Astronomisch negatief dan?
Het is negatief, dus zeker. Je moet haast naar de multiple kijken van de omzet. En zelfs die is heel erg hoog. In die aandelenmarkt wordt het door sentiment gedreven. Ja. En FOMO, niet te vergeten.
Fear of missing out.
Ja, dat en...
Doe ik een beetje denken aan de tulpenmanie in de jaren 1600, 1700 was dat.
Ja, dat kan maar zo zijn. Hè? Ja.
Kon je bollen kopen voor tulpen voor woekerprijzen.
Nou, ik moet zeggen, ik zat even naar het filmpje te kijken van de CFO van, niet de CEO, maar de CFO van SpaceX. En die heeft wel een mooi verhaal hoor. Die praat dan een kwartier lang over de business en over hoe die gebaseerd is op die rakettechnologie en wat ze daar allemaal mee doen. En hoeveel voorsprong ze daarmee hebben. Het is best een mooi verhaal.
Ja, goed. We gaan geen advies geven, Tim.
Nee.
over beurs gesproken, volgens mij gebeurt er heel veel. Ze vallen over elkaar heen, alle AI-bedrijven. Begonnen natuurlijk met Claude. Anthropic, die zei, we gaan naar de beurs voor 1 miljard, geloof ik. Hè? Althans, de waardering wordt dan 1 miljard.
Biljoen heet dat. Ja, biljoen. Ja.
Volgens mij kwam niet lang daarna kwam OpenAI van, ja, we gaan ook naar de beurs. En volgens mij Perplexity ging het ook doen.
Ja, Perplexity ook. En ja, die zal er ook wel, die zal wel wat lager zitten qua waardering. Want die is natuurlijk afhankelijk van modellen van derden.
Ja.
Maar ja, het is feest.
Zijn ze allemaal zo snel nu, Tim, om het geld niet te missen wat er aan gespendeerd moet worden?
Nou ja, je kunt altijd vraagtekens zetten. Waarom wil je naar de beurs? Als het dan zo'n mooi bedrijf is, waarom wil je het dan verkopen? He, dat, die simpele benadering. Maar het is ook wel een kwestie van geld ophalen. Hè. Je ziet ook, Amazon die heeft, zag ik, nou ja, dat is dan een kleinigheidje, 15 miljard Canadese dollar geleend. Ja, dat is, het is bijna niet meer de moeite van het vermelden waard.
Ja.
Google, of Alphabet moet je geloof ik zeggen, 85 miljard. Microsoft was bezig. Ze hebben allemaal heel veel geld nodig voor het ontwikkelen van die infrastructuur, van die datacenters voor AI. En ja, dat kun je doen met leningen. Maar op een goed moment moet je er ook wat eigen vermogen naast zetten. Dus ja, het is niet heel verdacht dat ze belangen naar de beurs brengen.
Ja.
Het is trouwens ook natuurlijk fijn voor het personeel, hè, dat al jaren op aandelen zit. Die ze dan eindelijk kunnen gaan verhandelen, eindelijk kunnen gaan cashen.
Ja. Dus kwamen heel wat miljonairs bij, geloof ik.
Ja, er zullen heel wat bij komen. Ja.
Over naar de beurs gaan. Bending Spoons, iedereen wel bekend. Dat bedrijf uit Italië, die gaat ook naar de beurs, Tim.
Ja. Ja, dat is dan weer zo'n kleintje, 20 miljard, waar hebben we het over? Ja, het is toch meer dan KPN. Of ja, in de buurt van de waarde van KPN, zeg maar, qua omvang. En daar zit dan WeTransfer in bijvoorbeeld. Hè, wat,
een Vimeo, ja. Een AOL, een Evernote. Is dat 20 miljard waard?
Ja, geen idee. Ik heb er niet verder naar gekeken. Ze claimen zoveel omzet, zoveel betalen, 9 miljoen betalende abonnees.
Ja, zoveel 4 miljoen omzet hebben ze, US-dollars.
Ja, dus nou ja, goed, dat zal ook wel weer een hoge waardering zijn. Maar ja, het zijn op zich schijnbaar wel aardige bedrijvendokters, hè, die de boel aardig aan de praat weten te krijgen bij dit soort merken.
Ja, waarbij Bending Spoons volgens mij nogal veel data ophaalt van de gebruikers. Volgens mij heel veel mensen die bij WeTransfer zijn heel snel overgestapt toen ze werden overgenomen door Bending Spoons. Volgens mij zijn wij van Telecom Paper ook overgestapt. Maar ja, goed, 500 miljoen maandelijkse gebruikers maken nog steeds gebruik van een platform. Dus die zullen het allemaal prima vinden. Benieuwd wat dat dan gaan opleveren uiteindelijk, de Bending Spoons. Mooie naam voor een Italiaans techbedrijf trouwens.
Komoot zit er ook in, hè? Dat is een app die ik ook wel gebruik voor als je ergens bent en je wil een wandeling maken. Maakt niet uit waar, hij stippelt zo voor je een wandeling uit. Okay. Mooie app.
Ja, ja. Ook met die knooppunten. Of niet?
Nou ja, hij, je ziet waar je bent en hij stippelt die wandelroute of een fietsroute trouwens ook voor je uit. Langs mooie routes. Dus ja, het is een hele fijne en hele gebruiksvriendelijke app.
Ja. Even terug naar die AI-tools. We hadden afgelopen 2 maanden een onderzoek gedaan, Tim, vanuit Telecom Paper, om te kijken hoe bekend al die tools zijn. Dat doen we al meer dan 1,5 jaar. En je zou niet verrast zijn dat ChatGPT daar de bekendste is, hè, met 60% plus, maar heel solide. Mm-hmm. En wat we ook al grappig zeiden was dat Copilot en Gemini ongeveer op 1/3 zitten qua Nederlandse populatie die dat kent. En die zijn plots wel gestegen toen dat wat actief werd ingezet door Microsoft en Google. Maar het interessantste vind ik altijd Claude. Die is verdrievoudigd bijna. Die is nog steeds heel klein. Die zit nu op 11%. Dus volgens mij hebben die wel een... Nou, niet iedereen kent het. Dus, maar ik vermoed dat de mensen die het wel kennen het ook goed gebruiken. Omdat de tooling, denk ik, echt wel goed is.
Jawel, maar volgens mij moet je ook wel goed scherp in de gaten houden welke van die dingen zich richten op de consumentenmarkt en welke op de zakelijke markt. He, want Claude is eentje van de zakelijke markt.
Ja, maar Copilot ook, denk ik.
Copilot ook, maar OpenAI is wil die omslag maken. Hè? Zat op die consumentenmarkt, wil meer die zakelijke markt in.
Ja.
Gemini is, denk ik, meer ook consumentenmarkt.
Google, ja.
Dus ja. Dat bepaalt natuurlijk wel ook de omvang van je markt. Maar het kan ook betekenen, zo'n zakelijke markt is waarschijnlijk weer veel lucratiever. Kleiner, maar lucratiever.
Ja, nou ja, goed. Hè, dus chat is heel bekend, maar verdient weinig geld, zullen we zeggen.
Ja.
Claude is minder bekend en die verdient net zoveel geld qua beurswaarde, uitdrukking beurswaarde dan OpenAI. Dus dat is wel grappig. Tim heeft te willen van de tijd. Ik wou toch nog even terug naar video. Of terug, video's bespreken. Dat gebeurt ook een hoop. NPO die heeft bijna 1 miljoen klanten abonnees in 2025. Ik zie de laatste tijd heel veel nieuws over YouTube. Over hoe dat op het grote scherm wordt gekeken. Dat is natuurlijk de grote bedreiging, YouTube, op het grote scherm ten opzichte van de standaard tv-broadcasters. Dus daar voor de sters van deze wereld. Maar ook natuurlijk voor de Netflixen die straks gewoon met advertising komen. Dus die marketing euro kan maar 1 keer worden uitgegeven. En je wilt natuurlijk dat mensen wel op jouw premium videoproduct kijken en niet op YouTube kijken. Mm-hmm. Ik zag ook nog een bericht langskomen vanochtend dat dat de kwaliteit van de klant die kijkt naar premium tv, dus s'avond, hoger en beter is dan als je het op YouTube kijkt. Heb je daar nog een kijk op, Tim? Of kijk jij eigenlijk YouTube op tv?
Ja, ik kijk er ook wel eens naar. Het is natuurlijk een fantastisch platform. Hè? En ik denk, als je YouTube bij verschillende mensen opent, dan krijg je ook een totaal ander beeld. Hè? Want de een volgt, weet ik veel, wielrennen. De ander volgt muziek. Een derde volgt, weet ik veel, technologie, noem maar iets.
Ja.
En dat is wel fantastisch met zo'n platform. En het is iets waar Netflix tussen aanhalingstekens al jaren over klaagt. He, want dat is eigenlijk de grote concurrent, hè, naast gaming en naast gewoon, wat is het, de krant lezen. He, ze zeggen altijd bij Netflix, ja, wij zijn maar goed voor, 10% of zo van de besteden tijd aan video of zo. Broadcast tv heb je natuurlijk ook nog, lineaire tv. En YouTube is eigenlijk de grote concurrent. En vandaar ook een ander verhaal, hè, dat ze bij al dit soort platformen nu ook de verticale video aan het omarmen zijn. Want we hebben het over YouTube op tv. Maar YouTube is misschien wel primair voor de smartphone. Ja. En dan heb je het over de vertical video. En
de shorts,
dat is,
of niet?
Ja, de shorts en dat soort dingen. En dan zie je dat zoiets als Netflix dat ook probeert te doen. Probeert na te bootsen. Om dat soort gebruik binnenboord te houden, als het ware. Dat het niet wegloopt allemaal naar YouTube.
Ja.
Maar het geeft wel aan, de concurrentie van YouTube wordt er niet minder om.
Nee, oftewel de strijd om wie wat kijkt op tv zal er ook niet minder om worden. Tim, ik denk, lijkt me een mooi moment om daar even over het af te sluiten. Ik wilde eigenlijk nog iets vragen over Warner Bros. Disney en Paramount. Dat onderzoek in Engeland van CMA. De Britse autoriteit. Gaan we het de volgende keer over hebben. Is dat goed?
Ja, prima, prima. Dat loopt nog wel eventjes.
Dat loopt nog wel even. Dus goed. Luisteraars, volgens mij hebben we heel snel weer even alle belangrijke dingen besproken in de markt. Hopelijk hebben jullie weer genoten van een half uurtje telecom en media. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Thank you.